Liefdevolle Vader in de hemel, we komen zo tot u om uw grote en heerlijke naam te prijzen. Om u dank te zeggen dat u ons uw woord hebt gegeven. Heer, waarin u zelf bekend maakt en uw weg, uw plan voor ons leven en voor de wereld, voor de geschiedenis. En we mogen vandaag stilstaan bij dat geweldige heilsfeit van de opstanding van uw Zoon Jezus Christus uit de dood. Heer, we bidden om de verkondiging van uw woord, om uw zegen daarover. Wilt u met uw Heilige Geest, in het bijzonder bij onze broeder Michael Gorsjira zijn, als hij uw woord in ons midden doorgeeft en wil ons nabij zijn, dat we verstaan wat u ons hebt te zeggen en dat we het toepassen in ons leven. We bidden het u in Jezus' naam. Amen.
Matteüs 28, we hebben het net gelezen. Matteüs 28. Het paasfeest is het eerste feest dat de kerk van Jezus Christus is gaan vieren in het kerkelijk jaar. En vanaf het allereerste begin is eigenlijk de zondag, de dag des Heren, een speciale dag. En waar het mogelijk was, werden ook de samenkomsten van de gemeente gehouden, niet op de Sabbat, maar op de zondag. Dat zien we al in het boek Handelingen, Handelingen 20 vers 7. Daar lezen we dat de christenen samenkwamen op de eerste dag der week, op de zondag. En zo is het ook voor ons. Elke zondag weer is een speciale dag en herinnert ons eraan dat de Heer eens is waarlijk opgestaan. Zo begin ik voor mezelf elke zondag. Het graf was leeg en de Heer is waarlijk opgestaan. In het Nieuwe Testament staat de gekruisigde Christus centraal. Ja, maar ook dat hij is de opgestane Heer. Die rode draad loopt niet dood, maar die loopt door. De boodschap van het evangelie is de boodschap van kruis en opstanding van Jezus Christus. De evangelieën zouden nooit geschreven zijn als de Heer niet was opgewekt uit de dood. Dan was er geen Nieuwe Testament geweest. Dan waren de brieven van de apostelen niet geschreven. Dan was nooit het evangelie verkondigd. En dan was er ook nooit een gemeente van Jezus Christus geweest. Als de Heer niet was opgestaan, zaten wij niet hier vanmorgen. Maar waren we waarschijnlijk te vinden ergens op een meubelboulevard of zo. Kruis en opstanding samen zijn de kern van het evangelie. En het is op een zondag als deze dat Johannes, verbannen op Patmos, de opgestane Heer ontmoet. Die tegen hem zegt, Openbaring 1, vers 17, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van dood en dodenrijk. En wat de Heer tegen Johannes toen zei, dat zegt hij ook vanmorgen tegen ons. En zo treedt hij ons tegemoet. Alle vier de evangeliën vertellen ons van het lege graf op die paaszondagmorgen. Dat zie je hier ook in Matteüs 28, wat de engel tegen de vrouwen zegt, vers 5. Weest gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. Het graf was leeg. En alle vier de evangeliën leggen de nadruk op de feitelijkheid van de opstanding. Het is echt gebeurd. Geen droom, geen fantasie, geen visioen. Ze geven alle vier verslag van een heilsfeit. Jezus Christus is door God de Vader uit de dood opgewekt. En daarmee is hij waarlijk opgestaan uit het graf. Dat is de juichkreet van de engel die overgenomen wordt door de vrouwen. En verder geboodschapt wordt aan de discipelen. En doorverteld door de eeuwen heen tot vandaag de dag. Zo hebben we elkaar vanmorgen mogen begroeten. God de Vader heeft Jezus Christus met goddelijke macht opgewekt uit de dood. En zo is hij opgestaan en hij leeft voor eeuwig. Niemand heeft het waargenomen hoe dat heeft plaatsgevonden daar op die vroege zondagmorgen. Maar het is werkelijk gebeurd. En die gebeurtenis is het beginpunt van het getuigenis van de apostelen. De opstanding van onze Heer is een lichamelijke opstanding. Mensen die iets anders beweren, die zeggen ja, Jezus leeft, maar hij leeft voort in de gedachten van zijn discipelen, vanwege zijn invloed en vanwege zijn onderwijs. Die mensen spreken een vals getuigenis. Dat is niet het evangelie. Het Nieuwe Testament spreekt totaal anders en zegt dezelfde die op vrijdagmorgen is gekruisigd, om 9 uur 's morgens. Die na 6 verschrikkelijke uren stierf, om 3 uur 's middags. Daarna met voorzichtige handen van het kruis is afgehaald en in het graf gelegd. Diezelfde is waarlijk opgestaan. De gekruisigde en de verrezen Heer is dezelfde. En hij draagt de littekens van spijkers en speerstoot nog bij zich. Hij is dezelfde, maar in een lichaam dat een transformatie, een verandering heeft ondergaan. Dat merken we ook aan de getuigenissen van zijn verschijningen. Verplaatste hij zich voorheen als ieder ander, te voet of met een boot, werd hij moe en hongerig en dorstig. Lag hij zelfs uitgeput te slapen op de bodem van een vissersboot in de storm, zo moe was hij. Nu is het anders. Hij verschijnt nu hier, dan daar. Tijd en ruimte, gesloten deuren zijn geen barrière meer. En we merken het ook aan de reactie van de discipelen. Soms herkennen ze hem eerst niet. Zoals de Emmausgangers die een hele tijd lopen en niet weten dat Jezus naast ze loopt. En Maria van Magdala eerst niet. En dan soms herkennen ze hem plotseling en anders weer geleidelijk. Er was nu iets dat de discipelen voorheen niet kenden. Een verheven glans. Nu wordt de glorie van Christus zichtbaar die vroeger bedekt is geweest. En daarom is er een diepe, stille eerbied. Het is misschien een beetje vreemd. Wij juichen en jubelen op paaszondagmorgen. Maar bij de mensen die het hebben meegemaakt, zien we stille eerbied. En blijdschap vermengd met vrees. Kijk maar hier naar de vrouwen in vers 8. En zij gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap. En telkens weer moeten ze horen, wees niet bevreesd. Johannes moest dat horen op Patmos. De vrouwen moeten het hier horen van de engel in vers 5 en opnieuw van de Heer in vers 10. En zo is het eigenlijk voortdurend. Wees niet bevreesd. De Heer is weer bij hen, maar in een andere gedaante, in een andere bestaanswijze. Hij is dezelfde, maar zijn lichaam heeft een verandering ondergaan. Niet meer dat aardse, sterfelijke lichaam als voorheen. Vatbaar voor moeheid en honger en dorst en kou en pijn en ziekte en dood. Maar een verheerlijk lichaam. Zoals het ook aan ieder van ons die bij Christus horen beloofd is. Dat wij datzelfde lichaam eens zullen dragen bij zijn wederkomst. Maar het Nieuwe Testament wil ons niet alleen maar overtuigen van de werkelijkheid van de opstanding van onze Heer. Maar daarnaast ook wijzen op de betekenis van zijn opstanding. Het feit van de opstanding is gebeurd, daar en toen, buiten de poorten van Jeruzalem en het graf was leeg. Maar het is zoveel meer dan alleen maar een feit uit de geschiedenis. Het is een heilsfeit. Het staat centraal in Gods plan en voornemen om ons en deze hele wereld te verlossen door kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus. En wanneer we vanmorgen vanuit het evangelie nadenken over de betekenis van de opwekking van onze Heer Jezus Christus uit de dood, dan is dat zo rijk aan betekenis. En ik wil vanmorgen niet anders dan 4 centrale waarheden naar voren brengen die we naar voren zien komen met Pasen. Als Pasen niet was gebeurd, zijn de 4 waarheden die ik nu noem, zouden die geen betekenis hebben. Maar nu is de Heer waarlijk opgestaan en mogen we vrijmoedig uitspreken wat ik ga doen. Ten eerste, de opstanding van onze Heer is het goddelijk bewijs dat Rabbi Jezus, timmerman uit Nazareth, werkelijk Gods unieke eigen zoon is. Hoe was het? Het Sanhedrin, de hoogste rechtbank in Israël, de Hoge Raad in Jeruzalem, had Jezus ter dood veroordeeld. Waarom? Vanwege godslastering. Godslastering. Waarom? Omdat hij staande voor de hoge priester en al de andere leden van de Hoge Raad van zichzelf had gezegd dat hij de Messias was, de Zoon van God, waarachtig God en waarachtig mens tegelijk. En toen hebben ze in grote verontwaardiging hun kleren gescheurd en ze hebben tegen hem geschreeuwd. En ze hebben hem in het gezicht gespuugd en geslagen en bespot. Woedend als ze waren om deze in hun oren grote heiligschennis. Hoe durft deze mens zichzelf aan God gelijk te stellen? En ze hebben de Romeinse gouverneur Pilatus zover gekregen dat hij over Jezus het doodvonnis uitsprak. En ze hebben bij het kruis gestaan en gespot. En ze hebben gezegd, hey, Jezus, als je nou werkelijk de Messias bent, als je werkelijk de Zoon van God bent, kom dan af van dat kruis en dan zullen we het geloven. En zo zijn velen in dat spoor verder gegaan en zegt ook de meerderheid misschien wel van de mensen om ons heen vandaag de dag, Jezus is niet werkelijk de Zoon van God. Christenen die dat geloven, die zitten fout en ze zijn belachelijk. Maar als God de Vader met goddelijke macht en majesteit Jezus op paaszondagmorgen opwekt uit de dood, is het God zelf die daarmee getuigt, dwars tegen wat mensen toen hebben gezegd in, en ook wat mensen vandaag zeggen nu, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie al mijn welbehagen is en wie Jezus belijdt als de Messias die komen zou, als de Zoon van God, stemt overeen met het getuigenis dat God zelf over zijn Zoon heeft gegeven. Daarom verkondigen de apostelen in de opstanding van de Heer Jezus het afdoende bewijs dat hij werkelijk is de Messias en waarlijk Zoon van God, beloofd in wet en profeten. De boodschap van de opstanding is de boodschap die Jeruzalem en de hele toenmalige wereld op zijn kop zet. Als op de eerste dag Petrus getuigt van de opstanding met die woorden van Psalm 16 die onze broeder Matthijs heeft gelezen vanmorgen. En dan laat zien, niet alleen uit het woord, maar ook dat de apostelen getuigen daarvan zijn geweest. en dat die opgestane Heer de geest heeft gezonden, dan zegt hij in de conclusie van zijn preek, en het leidt tot de bekering van 3000 mensen die daar aanwezig zijn, dus moet ook het hele volk van Israël het zeker weten, dat God hem en tot Here en tot Messias heeft gesteld, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Door de opstanding laat God zien wat hij denkt over deze die jullie gekruisigd hebben. En ze werden diep in hun hart getroffen. De apostel Paulus zegt het zo, Romeinen 1 vers 4. Jezus Christus onze Heer, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. En daarom, mijn broeder en zuster, mogen we vanmorgen weten dat dat woord wat de Heer in die laatste nacht tegen zijn discipelen zei en ook tegen ons zegt, zo waar is. Wees niet ongerust. Jullie geloven in God, geloof ook in mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is waar. God heeft hem opgewekt. Het is waar. Ten tweede, zijn opstanding uit de dood betekent ook dat de hemelse Vader voluit ja heeft gezegd op het verlossingswerk dat onze Heer aan het kruis heeft verricht. Aan het einde van die 3 uur durende duisternis, toen klonk die smartekreet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen bleef het voor de toehoorders akelig stil op Golgotha. Vrouwen hebben erbij gestaan en het gezien en hebben het gehoord en hebben misschien wel gedacht, waarom gebeurt er nou niks? Waarom grijpt God niet in en helpt hij niet zijn Christus? Waar is God nu? Geen antwoord. Wat een wanhoop. Maar op Paaszondagmorgen klinkt het antwoord als de Vader de Zoon opwekt uit de dood en daarmee voluit ja en amen zegt op zijn volbrachte werk. Hoe heerlijk is dat voor de Heer, maar ook hoe heerlijk is dat voor ons. Zijn opstanding is ook voor ons de goddelijke bevestiging dat inderdaad nu werkelijk alles is volbracht. Paulus zegt het zo in Romeinen 4 vers 25. Jezus onze Heere, overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Nu mogen wij zeker weten dat onze grote hoge priester zichzelf inderdaad definitief als een offer tot verzoening voor onze zonde heeft gegeven en dat het eens en voor altijd volbracht is. Dat onze zondeschuld inderdaad is afgewenteld op het Lam van God en dat hij het goddelijk gericht ook helemaal in zijn eigen persoon heeft gedragen. De losprijs die nodig was om ons slaven, gebonden als we waren onder banden van zonde en schuld en oordeel en dood, om ons vrij daarvan te kopen, die losprijs is betaald. De straf die ons de vrede aanbrengt, is helemaal ondergaan. En op nog zoveel manieren spreekt Gods woord over de rijke betekenis van Jezus sterven. Maar we hoeven niet te twijfelen. De opstanding is de goddelijke bevestiging dat het inderdaad voor ons is volbracht in het lijden en sterven van onze Heer. Ten derde, zijn opstanding is de bron van werkelijke levensvernieuwing bij ons. Dat is een van de hoofdthema's in de brieven van de apostelen. En levensvernieuwing en heiliging, dat vind je in allerlei godsdiensten terug. En ook wel in allerlei cursussen en trainingen die vandaag de dag worden aangeboden, gaat het om zelfverbetering en om verandering. Maar als je de vraag stelt, wat is de krachtbron? Waar haalt iemand het vandaan om zichzelf te verbeteren, om beter met het leven te kunnen omgaan? dan blijkt dat uiteindelijk die mens toch wordt overgelaten aan zichzelf. Dat je ergens moet boren in de krachten van je eigen ziel of krachten die liggen op het menselijk vlak. En dan moet je zeggen, wat is dat eigenlijk troosteloos? Want je wordt teruggeworpen op jezelf en je lijkt eigenlijk op die persoon die zichzelf aan zijn eigen haren moet omhoog sleuren uit het moeras. Hoe anders is de boodschap van het Nieuwe Testament? Ook daar vinden we opdrachten en waarschuwingen, geboden en verboden, aanwijzingen en principes voor ons dagelijks leven. Ook voor ons, hoe we omgaan met mensen om ons heen. En hoe we reageren op allerlei omstandigheden die zich kunnen voordoen in ons leven. Ja, we hebben wel degelijk Gods wil te doen op allerlei vlak van ons leven. En we staan wel degelijk onder het liefdegebod om God en onze naaste lief te hebben. En dat dan niet vanuit een luie leunstoel, ergens theoretisch, maar echt in de moeilijke praktijk van het dagelijks leven. En dan is opnieuw de vraag, maar waar haal ik het vandaan? Waar vind ik de kracht om Gods wil te doen? En het bijzondere van het Nieuwe Testament is dit. Dat het steeds verbonden wordt met de genade die ons eerst in de Heer Jezus Christus is geschonken. Je kan wat dat betreft, wat het Nieuwe Testament zegt, samenvatten op deze manier. Je bent nu met Jezus Christus opgewekt tot nieuw leven. Je bent nu door de opstanding van de Heer wederom geboren geworden. Leef dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen, leef dat dan nu uit. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Om niet meer voor zichzelf te leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Er is hier natuurlijk nog veel meer over te zeggen en dat gaat ook voor vanmorgen te ver. Maar mijn broeder, mijn zuster, ik zou vanmorgen tegen je willen zeggen, laten we hiervan overtuigd zijn. Het is Pasen geworden. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat levensvernieuwing mogelijk is voor mensen zoals jij en ik. De Heer is opgestaan tot nieuw eeuwig leven. En wij met hem. Wij hebben daar in geloof deel aan gekregen. En het Nieuwe Testament zegt ons, leef dan dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen. Leef dat ook uit. Word niet moedeloos. Want er kan vernieuwing zijn. En er kan overwinning zijn. Over die zonde die je misschien zo in de greep houdt. Door de opstanding van Jezus Christus onze Heer zijn we niet langer slaven van hoogmoed en onreinheid en hebzucht en angst en haat of welke zonde dan ook. Het geheim zit niet in louter wilskracht of dat je speurt naar die gouden pot met goud binnen in jezelf. Leer de strijd strijden vanuit die nieuwe positie. Ik ben met Jezus Christus opgewekt tot nieuw leven. En ik mag leren om dat nieuwe leven ook uit te leven. Ten vierde, de opstanding van onze Heer is de zekere garantie van onze opstanding lichamelijk. In dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15 legt apostel Paulus de verbinding tussen de opstanding van Christus en onze toekomst. De dood is overwonnen door hem en zal vervolgens overwonnen worden als de laatste vijand voor ons allemaal die bij Jezus horen. We mogen vanmorgen zeggen, Jezus is niet ontsnapt aan de dood. Hij is de kerker van de dood binnengegaan en heeft van binnenuit de deuren van de dood opengebroken. En is naar buiten getreden, niet alleen voor zichzelf, maar voor alle die bij hem horen. Daarom mogen we weten dat we eens op hem helemaal zullen lijken. Hij zal ons zwakke, zieke, aardse lichaam veranderen en aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, zodat wij mogen lijken op hem als kleine broertjes en zusjes van die ene grote broer. En dat is goed nieuws. We hebben een zekere hoop in een wereld zonder hoop. Jezus is waarlijk opgestaan en hij leeft. En wij die leven, leven met hem en zullen met hem leven. Ook al sterven we nu nog, we zullen met hem leven. Ik moet je zeggen dat het altijd weer indrukwekkend is. En we zullen dat moeten meemaken tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dat we aan het graf staan van broeders en zusters. En dan komt daar dat moeilijke moment dat de kist in de aarde zakt. En dat iedereen een brok in de keel krijgt. Maar om dan de woorden van de Heer Jezus te mogen horen. Woorden die hij sprak bij het graf van zijn vriend Lazarus. En die je dan opnieuw mag uitspreken bij het graf van een broeder en zuster die is heen gegaan. Johannes 11 vers 25. Dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Hij leeft en wij zullen leven met hem. En we zullen eens het opstandingsleven delen met hem en het opstandingslichaam. Dat haalt werkelijk de angel uit het verdriet. Wanneer we broeders en zusters moeten brengen naar het graf. En het haalt ook voor ons de angst weg voor de dood. Als hij ook komt voor ons. Afsluitend. De zondag was voor de eerste christenen die bijzondere dag. De dag des Heren. De dag die hen er speciaal aan herinnerde. Jezus Christus is door God de Vader opgewekt uit de dood. Het graf is leeg. Hij is waarlijk opgestaan. Maar heel hun leven stond in het teken van de verrijzenis van Christus. Alle dagen. En zo mag het ook voor ons zijn. In ons alledaagse leven, bij ons werk en bezig zijn, in onze ervaringen en omstandigheden, in wat we ook doen, waar we ook gaan of staan, steeds deze zekerheid. Onze Heer leeft, waarlijk opgestaan. Er is voor ons geen dag meer waarover het licht van zijn opstanding niet valt. En dat maakt alles anders. Hoe moeilijk, verwarrend, vermoeiend, verdrietig het ook kan worden. En soms wordt het zo. En dan toch te mogen weten, elke dag weer. Hij is waarlijk Zoon van God. De weg, de waarheid en het leven. De Vader heeft voluit ja gezegd op zijn verlossingswerk aan het kruis. Het is volbracht. En ik mag rusten in dat volbrachte werk. Ik heb nu deel gekregen aan nieuw leven. En ik mag leven uit opstandingskracht. En daarom is levensvernieuwing mogelijk ook voor mij. Ook in die moeilijke omstandigheden. En nu hij voor eeuwig leeft, zal ik met hem voor eeuwig leven. En zelfs de dood breekt dat niet af. En eens zal ik hem gelijk wezen. Zullen we dan opnieuw, mijn broeder en zuster, op deze paaszondagmorgen, zullen we ons bij herhaling opnieuw aan die opgestane Heer wijden? Zullen we opnieuw zeggen, opdat zij die leven, nieuw leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt? Zullen we zeggen, ja Heer, zo moet ook mijn leven zijn. Mijn motto, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. De eer van de gekruisigde en opgestane Heer, die 100% gaf. Zullen we samen bidden?